Laten we bidden. Heere God, wat is het heerlijk om met deze liederen zo naar de prediking toe te leven. Dat we tot u uitroepen dat het uw woord is dat ons verzadigt en dat u het bent die ons de weg leidt. En dat we ernaar verlangen dat u ons zendt naar de plek die u voor ons heeft. En Heere, dat u alleen degene bent die ons hart kan vervullen. Heere, wat is het heerlijk om zo in de liederen echt naar het thema van de preek toe te leven, Heer. En ik ben u zo dankbaar dat we uw woord mogen openen en dat we net allemaal hebben gezegd, Heere, verzadig ons met uw woord. En openbaar door uw geest in ons, Heere, als er een weg is die niet juist is, zodat we de rechte weg bewandelen. Heer, uw woord is ons zo kostbaar. We kunnen niet zonder uw woord. En we zijn zo dankbaar, Heer, dat uw woord voor alles een antwoord heeft, Heer. Dat het niet alleen onfeilbaar is, maar dat het ook voldoende informatie geeft. Dat het ons alles geeft wat we nodig hebben voor het leven. En Heer, als we dan gaan nadenken over afzonderen van zonde en naderen tot de wereld, dan bid ik, Heer, dat u onze harten opent voor uw woord en dat u met uw geest wilt komen en dat u krachtig in ons wil werken, want we hebben het nodig gevormd te worden naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. En we hebben het nodig, Heere God, dat u ons sterkt. En we hebben het nodig, Heer, dat u ons onderwijst. En zo bid ik, Vader, dat u nu met ons bent en dat u uw troon bouwt te midden van ons. Heere, en dat u onze ogen opent voor u. Wees in ons midden, Heer. We zijn u dankbaar dat u in ons midden bent. Zo hoop ik op u en is mijn vertrouwen op u, Heere. Leid mij in het spreken. In Jezus' naam. Amen. In de vroege kerk, in de eerste eeuwen, na het leven van de Heer Jezus Christus op aarde, als gemeenteleden dan iets anders geloofden dan wat de Bijbel onderwees, of als gemeenteleden in zonde leefden, dan deed een gemeente het volgende. In de eredienst werd er dan met de hele gemeente gedeeld welk lid nergens meer aan deel mocht nemen. Dat lid was dan eigenlijk effectief geen lid meer van de gemeente. Diegene mocht niet meer naar de eredienst komen, die mocht niet naar de bidstonden komen. Ik weet niet of er toen kringen waren zoals wij ik denk het wel. Omdat men overal in handelingen zien dat men huis aan huis samenkwam. Maar iemand mocht dan aan al die dingen niet meer deelnemen. Wilde diegene dan toch weer bij de gemeente horen, dan moest diegene een aantal stappen nemen. Die moest dan twee dingen doen. Allereerst moest het natuurlijk zichtbaar zijn in zijn leven dat er bekering had plaatsgevonden. Dus er moest bekering plaatsvinden in het leven van diegene. En diegene moest zeggen, nee, ik wil deze zonde achter me laten, ik wil me daarvan bekeren. Het tweede wat er dan gebeurde was dat iemand voor de gemeente ging staan en de zonde ging belijden. Dat was de eerste eeuwen na. Zo werd het algemeen in de kerk van Jezus Christus toegepast. In de eerste eeuwen nadat Jezus op aarde had geleefd. Een paar eeuwen daarna, dus dan heb ik het meer over de derde en de vierde eeuw na Christus, dan werd men zelfs nog strenger. De regels waren dan vaak het volgende. Eerst moest men een aantal zondagen, als iemand dus gezondigd had en het was van die aard dat men zei, nou diegene moet echt de gemeente verlaten, dan moest iemand bij de ingang van de plek van samenkomst gaan staan en gemeenteleden vragen om voor hem te bidden, bij het naar binnen gaan. Maar diegene mocht nog niet de gemeente binnen. Na een aantal zondagen mocht diegene wel de gemeente binnen, maar die moest dan in een aparte ruimte gaan zitten. Die mocht nog niet volledig deelnemen, had ook geen contact met de gemeenteleden en mocht ook niet deelnemen aan het avondmaal. En de volgende stap was dat dan iemand echt hersteld werd en volledig deel mocht nemen aan het leven in de gemeente. Men was dus in die gemeente van Jezus Christus in die eerste eeuwen heel duidelijk over de heiligheid en de reinheid van de gemeente. Dat dat iets heel belangrijks was voor de gemeente. Zo liet men eigenlijk aan leden, maar ook aan niet-leden, aan mensen buiten de gemeente zien, dat men het volgen van Jezus Christus heel serieus nam. En dat men ook geloofde dat er ooit een oordeel zal komen bij de terugkomst van de Heer Jezus Christus. Dat spreek je daar eigenlijk in die praktijk voor een deel uit. Het was dus ook een waarschuwing voor gemeenteleden en voor niet-gemeenteleden. Als ik hierbij hoor, dan moet ik echt wil horen, dan moet ik echt heilig leven. Nou, toen de eerste keer dat ik dat las, toen dacht ik, nou, dat komt best rigoureus op me over. Zo zie ik het om me heen niet gebeuren. En misschien dat je dat gevoel ook hebt als ik dat zo deel. Nou, dat was men best rigoureus in de gemeente van Jezus Christus die eerste paar honderd jaar. Maar als we kijken naar de wetten van Leviticus 14, waar God het volk Israël de wet over de melaatsheid geeft, dan zien we eigenlijk iets vergelijkbaars. Melaatsheid wordt in de Bijbel vaak ook als een beeld, als een symbool voor zonde gebruikt. Melaatsheid komt van binnenuit. Net zoals de zonde vanuit ons eigen hart omhoog komt. En de mens kan zichzelf er niet van genezen, van melaatsheid. En zo kunnen wij onszelf ook niet genezen van onze zonde. We hebben de kracht van de Heer Jezus Christus, we hebben de kracht van de Heilige Geest in onszelf nodig. Melaatsheid isoleert. Je werd buiten het kamp geplaatst. En zo is het ook met zonde. Als ik zondig tegen iemand, dan isoleer ik me van die ander. En als ik zondig tegen de Heere God, dan staat er iets tussen mij en God in. En bij melaatsheid was het zo, dat als iemand niet meer een vlek had op het lichaam, dus men dacht diegene is van melaatsheid genezen, dan moest dat door de priester beoordeeld worden. En de priester die zei, je bent genezen of je bent niet genezen. En als iemand dan genezen was, dan mocht diegene het kamp in. Maar diegene mocht nog steeds niet zijn eigen tent in. Diegene moest 7 dagen in het kamp, maar buiten zijn eigen tent leven. En na die 7 dagen werd diegene nog een keer onderzocht. En als diegene dan nog steeds geen melaatsheid meer had, dan nam de priester hem en dan werd hij gewassen. En dan moest al het haar afgeschoren worden. Zelfs de wenkbrauwen moesten afgeschoren worden. Dus daar was men ook heel rigoureus in. En dan zei men, ja, nu ben je welkom. Je bent weer volledig onderdeel van de gemeente van Israël. Dus ook daar zie je stappen in het herstel. Nou. Dus die volledige reiniging die moest plaatsvinden voordat iemand weer opgenomen kon worden. En in die verse die we vandaag overdenken, die verse van Paulus, zien we dat hij het over zoiets heeft. En dat wil ik graag met jullie lezen. En dat is 1 Korinthe 5, vers 9 tot en met 13. De laatste verse van 1 Korinthe 5. En in 1 Korinthe 5, 9 tot 13, daar zegt Paulus het volgende. Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers. Echter niet in het algemeen met ontuchtplegers van deze wereld, of met hebzuchtigen of rovers of afgodendienaars. Want als u dat zou doen, dan zou u uit de wereld moeten gaan. Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder genoemd wordt, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Hier zien we heel duidelijk dat de gemeente waar ik het net over had, van Jezus Christus in die eerste eeuwen, dus dit probeerde op te volgen. Het is toch niet aan mij, vers 12, het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen? Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn, maar hen die buiten zijn, die oordeelt God. En doe de kwaaddoener uit uw midden weg. De eerste stap die ik met jullie wil nemen, naar aanleiding van deze verse, is het afzonderen van broeders. Het afzonderen van broeders. Paulus die zegt in 1 Korinthe 5 vers 11 het volgende. Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Paulus die zegt hier als het ware, diegene die kan wel een broeder genoemd worden, maar als diegene een ontuchtpleger is, als diegene een hebzuchtige is, als diegene een afgodendienaar is, een lasteraar, een dronkaard, een rover, als diegene structureel in zonde leeft, want zo wordt diegene genoemd, Als diegene structureel in zonde leeft, dan is zij dat niet. Dan is zij niet broeder. Daarom heb ik het ook heel duidelijk tussen aanhalingstekens gezet. En daarom zegt Paulus ook als die zo genoemd wordt. Maar daarna en verderop in het vers zie je, maar hij is het niet. Als iemand dus in zonde leeft en zich er niet van bekeert terwijl hij broeder wordt genoemd, dan moet je afstand van diegene nemen. Het beschadigt het getuigenis van de kerk van Jezus Christus als je met diegene gemeenschap blijft houden. En als zo iemand broeder genoemd wordt. Want als de kerk niet heilig is, wie en wat is dan de God van wie de kerk zegt dat zij hem aanbidt? Als de kerk niet heilig is, wie is dan de God van wie de kerk zegt dat zij hem aanbidt? Paulus volgt hier het onderwijs van de Heere Jezus Christus zelf. En hij zegt, de Heere Jezus zegt het volgende in Lucas 6, vers 43 tot en met 46. Want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt. En geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt. Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. De goede mens brengt het goede voort uit de schat van zijn hart. En de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart. Want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. Waarom noemt u mij Heere, Heere? En doet u niet wat ik zeg. De Engelsen die gebruiken de uitspraak, don't judge a book by its cover. Beoordeel een boek niet aan haar kaft. En Jezus zegt, je herkent de boom wel aan zijn vrucht. En je herkent de mens wel aan zijn vrucht. De vrucht, zegt Jezus hier, laat de schat zien van wat in iemands hart is. Een van de eerste Bijbelversen die wij samen met onze kinderen uit het hoofd hebben geleerd is, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Wat voor jou belangrijk is, daar gaan de gedachten van je hart naar uit. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En bij de mensen waarvan Paulus zegt dat ze broeders genoemd worden, maar het niet zijn, is de vrucht structureel zonde. Ik heb het niet over een incident, ik heb het over structureel volharden daarin. En hij zegt tegen de gemeente in Korinthe, blijf bij hen uit de buurt en doe ze uit je midden weg. De houding die de vroege kerk had, was dus zoals Paulus hier precies omschrijft. De kerk volgde het advies van Paulus. Maar ook na de reformatie. Als de reformatie door Europa gaat in de 16e eeuw, dan zien we dat de kerken weer teruggaan naar het onderwijs van de Bijbel. En dan zie je de kerk van Jezus Christus ook dat element van tucht weer toepassen. Laten we de kerk heilig houden. Laten we ons volledig wijden aan de God die zichzelf ook heilig noemt. En dit is een voorbeeld van wat ik nu noem van aantekeningen met betrekking tot tucht in een gemeente zo'n 100 jaar geleden. Dit is uit wat ik hier voorlees, komt uit een gemeente die vergelijkbaar is met de onze. En de aantekeningen zijn van 100 jaar geleden. 13 oktober 1923. HR heeft zich onchristelijk gedragen. We hebben een maand gegeven om zonde te belijden. 10 november, 4 weken later, 1923. We hebben HR een extra maand gegeven om zonde te belijden. 9 december, weer 4 weken later. We hebben HR het lidmaatschap ontzegd. Ook is er een aanklacht ingediend tegen G. Dat was 9 december. 12 januari, we hebben G het lidmaatschap ontzegd. 25 september 1924, 9 maanden later. God zij dank, zeg ik er zelf even bij. G is hersteld als lid. Er was bekering in het leven van G en hij wordt terug de gemeente ingenomen. 7 maart 1925. Aantekening in het boek. Als een gemeentelid naar de zondagschool komt, maar vertrekt voordat hij de hele dienst heeft bijgewoond, wordt diegene aangesproken. Aantal maanden later, 11 juli 1925, aanklacht tegen PW vanwege het ontkennen van de leer in de gemeente. Persoon heeft de gemeente verlaten. 11 oktober, een paar maanden later, 11 oktober 1925. Ieder gemeentelid dat zonder goede reden langer dan 60 dagen niet in de eredienst is geweest, wordt aangesproken en opgeroepen zich te bekeren. 17 januari, drie maanden later, 17 januari 1926. We hebben GU het lidmaatschap ontzegd vanwege overspel. Ook hebben meerdere personen het lidmaatschap ontzegd vanwege het structureel niet bezoeken van de eredienst. 100 jaar geleden. En natuurlijk zijn er zeer veel van deze voorbeelden te vinden in de kerkgeschiedenis, maar ik hou het even hierbij om het overzichtelijk en behapbaar voor onszelf te maken, want het kan best indruk hebben als je het leest en als je het hoort. Maar als we zien dat in de gemeente van Jezus Christus in Nederland vandaag minder, weinig of geen tucht wordt toegepast, dan kan onze conclusie niet anders zijn dan dat we in onze Nederlandse cultuur vandaag steeds minder in dit opzicht lijken op de broeders en zusters door de eeuwen heen. En dat vind ik zorgzaam. Ik denk dat dat zorgzaam is. Eerder in 1 Korinthe zei Paulus al, in 1 Korinthe 1, vers 2a, aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen. De gemeente is geroepen. Geroepen om heilig te zijn. Ik, wij, samen, zijn geroepen door God. Door Jezus Christus heeft Hij ons tot Hem geroepen en zegt, wees heilig. Want ik ben heilig, zegt God. We zijn geroepen om ons voortdurend te bekeren van zonde. En ook de gemeente heilig te houden. En de tucht is een middel daartoe in de gemeente. Maar het heeft ook het doel, zoals ik 2 weken geleden ook deelde, ook het doel om die ander te winnen. We willen de ander winnen. We willen duidelijk maken aan de ander, wil je bij Jezus horen? Leid dan een heilig leven. Hij verwacht het van je. En als ik mijn mond sluit, dan waarschuw ik hem niet voor het oordeel dat mogelijk kan komen. Dus ik hou mijn hand niet voor mijn mond, maar ik deel het. En ik spreek met diegene, want ik wil hem winnen. John Dagg was een bekende theoloog uit de 19e eeuw en die zei een keer, als tucht de gemeente verlaat, vertrekt Christus ook. Ik dacht, wauw, wat een statement. Als tucht de gemeente laat, dan vertrekt Jezus ook. Maar Jezus' woorden tot de gemeente in Efeze, in Openbaring 2, zijn niet anders. Hij zegt tegen de gemeente daar in Efeze, in Openbaring 2, ik heb het vers niet op de slide staan, maar hij zegt daar, je moet je bekeren, gemeente in Efeze, of ik neem de kandelaar van je weg. Je moet je bekeren of ik neem de kandelaar van je weg. En wat hij daar eigenlijk zegt tegen de gemeente, is als jij je niet bekeert, dan verlies jij het recht om een lichtbaken van mij te zijn. Ik neem de kandelaar weg. Je bent geen lichtbaken meer van mij als je je niet bekeert, gemeente in Efeze. Dus Jezus zelf maakt net zo'n krasse uitspraken. De uitspraak van die theoloog die ik dus net citeerde is eigenlijk gewoon een uitwerking van wat Jezus zegt in Openbaring 2. Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons. Hij heeft zijn leven voor ons aan het kruis gegeven om zijn volk te heiligen. Paulus geeft in zijn brief aan de kerk te Efeze aan dat het daarom onze verantwoordelijkheid is om de heiligheid van de gemeente te borgen. Ons, van ons allemaal. Ik wil mijn broeders en zusters niet besmetten met zonde in mijn leven. Ik wil de Heer Jezus Christus geen oneer brengen met zonde in mijn leven. Het is mijn verantwoordelijkheid. Het is onze verantwoordelijkheid. En in Efeze 5, vers 25 zegt Paulus het volgende. Christus heeft de gemeente lief gehad. En hij heeft zich voor zijn gemeente overgegeven. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet. Zonder rimpel. Of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. En door de geest Door de geest die Jezus ons gegeven heeft, door de geest die in ons hart woont, roepen jij en ik dan uit. Ja, Jezus, u heeft dat voor mij gedaan. U heeft dat in mijn leven gedaan. U heeft mij apart gezet. U heeft mij geheiligd. En u heeft mij aan een volk toegevoegd dat geheiligd is. En dan wil ik niets anders dan ook zo leven. U doet werk in mij. En ik raak daardoor geïnspireerd. En ik zeg, ja, Heer Jezus, door de kracht van uw Heilige Geest, heilig mij nog meer. Ik wil heilig leven. Ik wil ook geen smet zijn voor mijn broeders en zusters. Ik heb mijn broeders en zusters ook zo lief. Maar nog meer, ik heb u boven alles lief. En ik wil heilig leven. Ik wil samen met mijn broeders en zusters een heilig volk zijn. En wij willen ons afzonderen als iemand zegt, ik wil me niet bekeren. Ik wil geen lichtbaken van Jezus zijn. En dan hopen we dat we die ander kunnen winnen. Maar als we dat doen, als we dan zo met die ander omgaan, mocht dat zo zijn, mocht dat voorkomen, zijn we dan niet aan het oordelen? Zijn we dan niet aan het oordelen over die ander? Is dat oordeel niet aan God? Jezus die zegt toch zelf in Lucas 6, vers 37, oordeel niet en gij zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden. Hoe moet ik daar dan mee omgaan? U zegt het toch zelf, Heere Jezus. Hoe ga ik daar dan mee om? Maar tegelijkertijd legt Jezus in Matteüs 18 het volgende uit als iemand zondigt. Spreek hem daarop aan. En als je diegene daarop aan hebt gesproken en diegene bekeert zich niet, neem nog een broeder mee. En spreek diegene met twee personen aan. En als diegene zich dan nog niet bekeert, dan spreek je hem als gemeente aan. En zeg je, je moet je bekeren. En als diegene zich dan niet bekeert, zegt Jezus, dan moet je hem behandelen als een ongelovige, als een heiden, zegt Jezus zelf. En dat is precies ook wat Paulus hier zegt in deze passage vandaag, in vers 12 en 13a. Hij zegt, het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen, oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn. Dus hij gaat ervan uit dat we het binnen in de gemeente, dat we wel met elkaar en voor elkaar willen waken dat we heilig zijn. Hen die buiten zijn, oordeelt God, zegt Paulus. Dus wat is mijn rol dan als christen? Moet ik nou wel oordelen of niet oordelen? Wat is juist? Wat eert God? Ik zat te denken, welk voorbeeld kan ik hierbij gebruiken? Toen moest ik denken aan het volgende. Stel, het is 8 jaar geleden, 2013. We zaten toen niet hier in deze zaal, maar stel, we zitten in deze zaal. 2013, 8 jaar geleden. Onze Ian zou toen 2 jaar oud zijn. Stel, de dienst begint en wij zitten hier in de zaal. Ik zit te denken, Milene was er dan net, Kira was er nog niet eens, 8 jaar geleden. En we zitten hier vooraan en we kunnen Ian niet vinden, maar de dienst begint. En Ian is 2, dus hij is klein, is een peutertje, kan net rennen. En ineens, de dienst is begonnen, maar hij komt van achter naar voren rennen. Hij is 2 jaar oud en hij heeft plezier en hij maakt geluid en hij rent naar voren toe. Nou, ik denk dat iedereen daar dan wel om kan lachen. Patrice en ik waarschijnlijk niet, wij zullen ons behoorlijk schamen voor de gemeente, maar de rest kan er goed om lachen. Niemand zal dat erg vinden. Als dat de eerste keer op een zondag gebeurt, de volgende zondag zorgen Patrice en ik ervoor dat we zeker weten waar Ian is en dat hij naast ons zit. Stel je nou voor dat het nu gebeurt. We zitten 5 minuten in de dienst en Ian komt al rennend en geluidmakend druk de zaal binnenlopen. De situatie is heel anders. Ian doet dat niet omdat hij opgegroeid is in de gemeente. Hij doet dat niet omdat hij van thuis dingen mee heeft gekregen. Hij doet dat niet omdat hij ouder is geworden en dat hij inzicht heeft gekregen. Dat ga ik niet doen. Ik heb ontzag voor de Heer. Mijn ouders, de gemeente, de broeders en zusters in de gemeente hebben ontzag voor de Heer. Ik zorg dat ik op tijd zit. Ik zorg dat ik stil ben. Nou, hij heeft kennis opgedaan. Kennis uit de Bijbel, kennis uit het gezin, kennis in de gemeente. De mensen die Jezus niet kennen, hebben de kennis niet. Ze hebben de kennis van het woord niet. Ze hebben de geest niet. En je Paulus zegt, oordeel daar niet over. Maar degene die met het woord is opgegroeid, degene die opgegroeid is in de gemeente, die kent de Bijbel. Die ziet hoe de gemeenteleden leven met God. En die weet, ik kan dit niet doen. Wij weten, bepaalde dingen kunnen niet. Dat is het verschil. We oordelen niet over hen die buiten ons zijn. Ze hebben de kennis niet. We mogen ze dan niet aan verantwoordelijk houden. We kunnen ze wel over het woord vertellen. We kunnen ze over Jezus vertellen. Maar we kunnen niet zeggen, jij moet leven zoals ik. Dat kan niet. Wat die mensen moeten vinden, is Jezus Christus. We kunnen ze niet vragen om zich aan dezelfde maat, aan dezelfde lat te houden als wij. En dat is het verschil. Wij, leden van de gemeente, zeggen, de eigenaar van deze gemeente is heilig. Dus, ik wil heilig leven. Dus als we de gemeente heilig en smetteloos willen houden en Jezus Christus willen verheerlijken, dan is het belangrijk dat wij, ons als gemeente, ons aan het woord van Jezus meten en ook daarna handelen. Het is zo makkelijk, en Jezus zegt het zelf, het is zo makkelijk voor mij om naar de ander te wijzen en te zeggen, je moet je daaraan houden en niet mijn eigen fouten te bekijken. En Jezus zegt, en dat woord is voor ons. Jezus zegt, je wijst op de splinter in het oog van een ander, maar haal eerst de balk uit je eigen oog. Dat woord is voor de gelovigen. Dat woord is voor de broeder en zuster. Haal de balk uit je eigen oog. Onderzoek je leven. Onderzoek jezelf. Dat woord is voor de discipelen. Allereerst zegt Jezus, ik ben de standaard voor ieder die hem volgt. En oordeel niemand buiten de gemeente. En dat is iets waar wij als gemeente van Jezus Christus eigenlijk al eeuwen de balans in zoeken. Eeuwenlang zien we ons daar al de balans in zoeken. Het is een spanningsveld. Ook, hoe verhoud ik me met de wereld? Hoe kijk ik naar de wereld? En hoe kijk ik naar mezelf? Hoe kijk ik naar ons als christenen? Het is een spanningsveld waar we in zitten. Wat betekent het nou om midden in de wereld te staan en niet van de wereld te zijn? En als we kijken naar bepaalde christelijke groepen, bijvoorbeeld de Amish, die veel net buiten New York in de Verenigde Staten wonen, maar ook Mennonieten die je op heel veel plaatsen in de wereld tegenkomt, ze zonden zich bijna volledig van de wereld af. Sommige groepen zoeken totaal geen interactie met de wereld. En dan zijn er christenen die aan de andere kant van het spectrum staan en die zeggen, ja, maar we moeten de eredienst aanpassen en de inhoud van de prediking moet aangepast worden en alles moet aangepast worden, zodat iedereen binnenkomt en iedereen zich veilig voelt en iedereen alles moet kunnen doen wat hij wil. Het zijn twee uitersten van het spectrum. En dat is het spanningsveld waar we in zitten. En naar welke kant sla ik door? En onderzoek ik mezelf daarin? Hoe verhoud ik me tot de wereld om me heen? Dus hoe nader ik dan tot de wereld? Dat is de derde en de laatste stap. Paulus die zegt in 1 Korinthe 5, 9 en 10. Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers. Echter niet in het algemeen met ontuchtplegers van deze wereld of met de hebzuchtigen of rovers of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld moeten gaan. En Paulus die zegt dus eigenlijk, zonde in het leven van de ongelovigen is niet een reden voor jou en voor mij om ons af te scheiden van die ander. In het leven van de ongelovigen, iemand die buiten de gemeente staat. Sterker nog, Paulus die zegt, dat kan niet, dat kun je niet doen, want dan moet je je afzonderen uit de hele wereld, dan moet je uit de wereld gaan. En dat kan niet, zegt Paulus. En de gemeente van Jezus Christus in de eerste eeuwen, die handelde daar ook naar. Overal waar ze kwamen, spraken ze met mensen daarover. Het maakte niet uit wat de achtergrond van die ander was. Of ik nou naar de markt ging om boodschappen te doen. Of ik nou in de straat waar ik woon mensen tegenkwam. Iedereen werd aangesproken. Iedereen mocht het evangelie van Jezus Christus horen. Wat je ook op je kerfstok had. Iedereen hoorde het. Overal waar ze kwamen werd het evangelie gedeeld. En Jezus, en in zijn leven, daar zien we prachtige voorbeelden van hoe Jezus daarmee omgaat. Als je kijkt naar het verhaal in Johannes 4. Waar Jezus onderweg gaat naar Jeruzalem. Jezus is dan in Galilea, helemaal in het noorden van Israël. En hij moet naar Judea, hij moet naar Jeruzalem, want hij weet daar moet ik sterven. Maar door van Galilea naar Jeruzalem te rijden, van Galilea naar Judea te wandelen, moest je als gelovige Jood om Samaria heen reizen. Men reisde niet door Samaria. Men stak de Jordaan over, reisde dan oostelijk van de Jordaan, totdat men ten zuiden van Samaria was, en dan stak men over en was men meteen in Judea. Er was zo'n haat van Joden naar de Samaritanen dat ze niet via Samaria zouden reizen. Ik ga mij toch niet besmetten met die Samaritanen? Ik ga toch niet door dat gebied reizen? Die mensen die gooien de helft van het woord weg en zeggen dat ze gelovig zijn. Maar Jezus niet. Hij zegt, ik heb nog mensen te redden. En hij reist door Samaria. En hij denkt, weet je wat, laat ik nou eens even bij de belangrijkste stad van de Samaritanen stoppen. Hij ontwijkt ze niet. Net voordat hij sterven gaat. En hij stopt bij die stad en hij denkt, daar komt een vrouw zometeen aan en die heeft al 6 mannen gehad. Maar voor haar is ook het evangelie. En hij wacht daar en ze komt en hij vertelt haar het evangelie en ze komt tot wedergeboorte en door haar komt de hele stad tot wedergeboorte. Is dat niet prachtig dat hij zo te werk gaat? Net voordat hij sterft? In die laatste dagen voordat hij in Jeruzalem aankomt? Dat hij zegt, hier moet ik zijn. Er is nog iemand te winnen. Er is nog iemand te redden. Als ik aan mezelf dan denk, hè, dan denk ik, Jeroen, hoe zou jij zelf zijn? Als je iemand tegenkomt. En je weet dat diegene 6 mannen heeft gehad. En diegene zou vragen hebben over het evangelie. Wat is er dan in je hart, Jeroen? Hoe ga jij daar zelf mee om met zo iemand? Kan iemand wat aan jouw gezicht aflezen? Of heb je dezelfde liefde en dezelfde genade en hetzelfde geduld als de Heer Jezus Christus? En zeg je, ja, het evangelie van Jezus Christus is voor iedereen. Ik wil naderen tot de wereld, zoals Paulus dat zegt. En dat is niet het enige voorbeeld. Want er is nog een ander moment. Ik zei net, Johannes 4, dat is niet aan het eind van de bediening van de Heer Jezus, realiseer ik me net. Maar het volgende voorbeeld wat ik wil geven van de Heer Jezus is wel aan het eind van zijn bediening. En dat is Lucas 19. Dan is Jezus aan het eind van zijn bediening. En hij zegt, ik moet nog door Jericho wandelen. Want daar woont een man en die heet Zacchaeus. En hem, zal ik ook redden. En in Lucas 19, vers 1 tot en met 10, daar zegt de tekst het volgende. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. En hij was oppertollenaar. En hij was rijk. Hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem, Zacchaeus, haast u, kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En alle die het zagen, morden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heere, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat 4-dubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dat doet Jezus Christus hier. Hij gaat naar Jericho en hij zoekt en hij ziet Zacchaeus en hij zegt, ja, aan jou ga ik ook redden. Een wilde vijgenboom, die groeit eigenlijk vanaf de grond af helemaal uit elkaar. We hebben er één in de tuin staan bij ons. Wilde vijgenbomen worden helemaal niet groot. Het zijn maar kleine boompjes. Zo hoog misschien? En die takken die gaan zo. En Zacchaeus die klimt in zo'n grote struik. Grote bladeren hebben die bomen. En toch lukt het hem om tussen die grote bladeren door iets van Jezus op te vangen. En het is niet de ideale plek om Jezus te kunnen zien. Het is niet de ideale plek om Jezus te vinden. Maar Jezus heeft Zacchaeus wel al op het oog. Israël was bezet. Israël was bezet door de Romeinen. En de Romeinen die zeiden, ik heb een tollenaar nodig, want ik wil geld innen. Ik heb geld nodig voor mijn oorlogsmachine, om dat grote Romeinse Rijk in stand te houden. Een oppertollenaar was iemand die leiding had over meerdere tollenaren. Voor degenen die nog wat weten van de Tweede Wereldoorlog, het is eigenlijk niets anders dan een NSB'er. Zacchaeus is niets anders dan een NSB'er en een leider onder de NSB'ers, vanuit Nederlands perspectief gezien. En Jezus zegt, Israël mag hem haten, maar hij is uitverkoren voor mij. En ik red hem. En toen dacht ik weer, maar Heere, hoe zou dat voor mij zijn? Mijn eigen familie die uit het huis is gezet, uit de boerderij is gezet tijdens de oorlog. En u zegt, Heer, kom maar, oppertollenaar. Jij bent ook uitverkoren voor mij. Ik kom ook naar jou toe. Als je het hebt over naderen tot de wereld. Jezus haatte hem niet. En hij haatte de Samaritaanse vrouwen ook niet. Hij zoekt hem op. Hij deelt het evangelie. Hij deelt zichzelf. En ze komen tot geloof. En waar we ook kijken. Waar we ook kijken in de evangelie. Overal zien we dat de Heer Jezus de rauwe, rauwe wereld intrekt en mensen tot zichzelf toetrekt. Hij legt een hoge lat voor ons, voor zijn discipelen. En hij is heel direct naar de fariseeën. Maar hij zegt tegen de wereld, wie je ook bent en wat je ook gedaan hebt, kom tot mij. Hij wint iedere zondaar. Hij zoekt hem op en hij wint hem met geduld en met liefde en met aandacht. En zo heeft hij ook mij en zo heeft hij ook jou gered. En ook hierin is Jezus weer opnieuw ons grote kostbare voorbeeld. Hij die een heilig leven geleid heeft voor ons, zodat hij een perfect offer kon brengen, gaat de wereld in en nadert de wereld om iedereen tot hemzelf te trekken. Om de zondaar op te zoeken. En zo is het ook onze roeping. Het is onze roeping als gemeente om heilig te leven. Om te zeggen, ja, ik wil heilig zijn. Ik wil dat lichtpaken voor Jezus Christus zijn. Dat mensen als ze kijken zeggen, wauw, als ik daarbij moet horen, als ik daarbij wil horen, dan kan ik niet anders dan de zonde achter me te laten. En tegelijkertijd te zeggen, kom, hij die Jezus Christus lief heeft, kom, nader tot de wereld. Dat is de boodschap die Paulus hier ons geeft aan het eind van hoofdstuk 5. Laten we samen bidden. Heere Jezus, wat zijn we dankbaar dat als we hier over nadenken, Heere, dat we zien dat u zegt, ja, u heeft ons gekocht. U zegt, ik koop je. Ik koop je met mijn eigen bloed. En ik zet je apart en ik maak je heilig en leef heilig. En Heere, zo willen we de waarschuwing die u geeft aan Efeze, aan de gemeente te Efeze ook tot ons nemen. En zeggen, ja Heere, we willen zijn als een lichtbaak. We willen heilig leven. We willen op een manier leven die u welgevallig is. Want u bent zo kostbaar en u bent zo groot. En tegelijkertijd willen we zeggen, ieder die van de Heere Jezus Christus wil horen, wat de achtergrond ook is, wat diegene ook gedaan heeft. Als hij zegt, ik wil van Jezus horen en ik wil hem volgen, dat we zeggen, kom. Wees welkom. Heere, zo willen we u volgen, want u bent ons grote voorbeeld. We zijn u zo dankbaar voor de kostbare genade die u onszelf getoond heeft als we dit lezen en als we dit overdenken. Als we nadenken over ons verleden en als we zien over de zwakte die in onszelf is, dan zeggen we, ja, Heere Jezus, wat is het goed dat u van ons houdt. Wat is het goed dat we weten dat er geen oordeel meer is over ons leven, maar dat u ons gekocht heeft en dat u zegt, ik hou je in mijn hand. Ik hou je dicht bij mijn hart en ik ga je vormen en ik ga je meer en meer maken naar mijzelf. We danken u, Heere, voor het kostbare evangelie dat niet alleen voor onszelf is, maar ook voor de naaste, ook voor ieder om ons heen. Wat de achtergrond van die ander ook is, laat dat ook een drijfveer voor onszelf zijn. We prijzen en we danken u. In Jezus' naam. Amen.
Jeroen, dankjewel. Als aansluiting op de preek wil ik gaan naar een lied luisteren. En ik moest eraan denken, zoals als we Jezus volgen en Jezus' voorbeeld volgen. Heb ik daar een lied bij gevonden. Het gaat allemaal om Jezus. Laten we naar het lied luisteren.
Jesus, lover of my soul, all consuming fire is in your gaze. Jesus, I want you to know, I will follow you all my days. For no one else in history is like you. History itself belongs to you. Alpha and Omega, you have loved me, and I will share eternity with you. Jesus, lover of my soul, all-consuming fire is in your gaze. Jesus, I want you to know, I will follow you all my days. For no one else in history is like you, and history itself belongs to you. Alpha and Omega, you have loved me, and I will share eternity with you. It's all about you, Jesus, and all this is for you. For your glory and your fame, it's not about me. As if you should do things my way, you alone are God, and I surrender to your ways. Not about me. as if you should do things my way. You alone are God, and I surrender to your way.
Ik wil u vragen om te gaan staan. O Heere God, als we zo dat lied aan het eind overdenken, Heere, dan blijven die woorden zo in mij nagalmen. Jesus, lover of my soul. En Heere, wat is het kostbaar om dat te mogen belijden en dat te mogen ervaren, dat U ons lief heeft. Dat U de lover of our soul bent. En Heere, ik ben U dankbaar dat we ook die zegen van U mogen ontvangen, iedere keer opnieuw. Dat U die zegen zelf op ons wilt leggen, waar U zegt, de Heere God zegene U en de Heere God behoede U. De Heere doe zijn aangezicht over U lichten en zij U genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over U en geven U deze vrede. De vrede van degene die onze ziel lief heeft. Halleluja. Amen.